Tegenwoordig is het zo dat bochten die hij voorheen prima kon pakken, echt flink scherpe bochten, ook op de snelweg, echt 180 graden soms, zeg maar.
Ik ging zeggen 180 kilometer per uur. Ik denk, waar rij jij met die auto? Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Het is aflevering 80 alweer, zie ik op mijn plaatje.
We worden hoogbejaard.
Nou ja, in podcastland misschien wel. Dus op naar de 100. Dan moeten we eens gaan nadenken over wat we dan gaan doen. Maar dat is pas voor in de toekomst. Vandaag gaan we het hebben over verschillende soorten telefoontjes. Want het is wel een beetje, je hebt in het voorjaar altijd telefoonperiode. In het najaar altijd een beetje telefoonperiode. Ja. Aan de ene kant kijken we terug op de iPhone 11 launch. Want Apple deed toch echt wel wat grote claims dit jaar. Die hebben we natuurlijk in onze review, die inmiddels online staat, geprobeerd te verifiëren. En we kijken ook vooruit naar de launch van misschien wel het slechtst bewaarde geheim van de telecombranche. Ja. De Pixel 4. En is daar nog wat over te vertellen? Ja, ik denk het wel en ook wel wat te bespreken. Maar het is bizar hoe erg dat ding nu ook allemaal al uitgelekt is. Maar eerst de highlights. Arnoud.
Ja, afgelopen week kwam Mario Kart Tour uit. De lang verwachte Mario Kart game voor smartphones. En uiteraard heb ik hem gelijk geïnstalleerd en wilde ik gelijk gaan spelen.
Even voor context. Mario Kart is de game die we hier op de redactie, denk ik, nou toch zeker 2-3 jaar lang elke lunch gespeeld hebben. Ja, en ik weet niet, bij elk klein evenementje wat we hadden of iets. Mario Kart is wel een beetje, samen met Unreal Tournament, de game van de Tweakers-redactie.
Ja, en buiten dat is het voor heel veel mensen een soort van gezelschapsspel, maar dan op een console. Heel veel mensen hebben dat samen met vrienden en familie en zo al decennia lang kapot gespeeld.
En maar nu is er dan eindelijk een mobile versie.
Precies, dus ik had goede hoop en ik heb het vol goede moed geïnstalleerd. Eerste tegenvaller was gelijk op mijn telefoon. Crasht hij de hele tijd. Dus na 10 crashes gaf ik het op. Maar gelukkig hebben we hier review telefoons. Dus ik was blij dat ik een andere telefoon aan het reviewen was. Waar ik hem ook op kon installeren. Daar werkte hij wel op. En dat viel me niet mee.
Maar mis je niet heel erg een controller?
Je mist van alles. Maar inderdaad.
Dingen die Arnoud mist. Punt 1.
Nee, maar het is zeg maar, als je Super Mario Run hebt gespeeld van een paar jaar geleden, dat was zo'n side-scrolling ding waarbij je muntjes moet verzamelen met Mario erin. En daarbij hadden ze al een hoop elementen weggehaald. Dus je rent aan automatisch. Als je tikt, spring je. Maar je springt over Goomba's, spring je automatisch heen. En dat soort dingen. Kleine gaatjes spring je gewoon overheen zonder dat je iets doet. Dus er is heel veel automatisch. En dat is in Mario Kart Tour ook. Dus je hoeft geen gas te geven. Je kan, voor zover ik weet, slecht of niet remmen. En je kan alleen sturen door te vegen over je scherm van links van links naar rechts en van rechts naar links.
En van boven naar onder kun je volgens mij je aanvallen doen. Je schildjes en je banaantjes en dat soort dingen, toch?
Precies, je items gebruiken. En dat zit erin. En ja, dat is gewoon een beetje saai. De lol van Mario Kart is toch ook dat je gas geeft en dan afremt en de bochten doordrift en weet ik wat, dat soort dingen allemaal.
Je kan ook driften. Ik heb het heel even gespeeld. Ik zag, je kreeg bij besturing de keus van, wil je dat links-rechts swipe stuurt of meteen drift. Ja. Zeg maar twee besturingsmodi. En bij dat driften ben je constant aan driften. Wat ook niet echt is wat je altijd wil. Bij die andere kun je moeilijk driften. Dus het is
niet. Ja.
Het probleem een beetje van de mobile games natuurlijk. Dat ze het steeds simpeler maken. En je haalt er steeds meer uit. En wordt dit soort games er leuker van als je het er steeds meer uithaalt.
Maar dat is niet mijn grootste probleem met Mario Kart Tour.
Wacht, dus het is niet dat hij constant crasht op je ene telefoon?
Nee.
Het is niet dat hij te simpel is?
Nee.
Punt 3.
Hij zit helemaal vol met alle mechanismes die je maar kunt verzinnen om je hooked te houden. En ik heb daar een hekel aan, want dan krijg ik het gevoel alsof ik een basisschoolleerling ben. Als in, je moet hier binnengehouden worden en dus krijg je een login bonus op het moment dat je hem op een dag voor het eerst opstart. Je krijgt allemaal soorten beloningjes en dingetjes om te zorgen dat je nieuwe dingen kan krijgen, nieuwe skins en nieuwe poppetjes kan spelen. Er komt iets uit zo'n pijp, komt dan geblazen en dat is dan een soort lootbox-achtig ding. En je kan natuurlijk een abonnementje afsluiten, zodat je €5,50 per maand betaalt. En dan krijg je toegang tot de 200cc-modus en al wat andere dingen. En
dus ik vind alle dingen waar we het zo vaak over gehad hebben, die wij geen goede ontwikkeling vinden in de wereld van gaming, in-app purchases en lootbox, het zit er gewoon helemaal vol mee?
Het zit er helemaal vol mee. En ik vind dat gewoon echt, Daardoor wordt de hele interface buiten de races om wordt ook super druk en er komt heel veel op. En een van de charmes van Mario Kart is gewoon, je gaat samen spelen met een paar controllers en dingetjes en dan op een rijtje en dan ga je elkaar helemaal verrot schelden of niet. Je bent heel vriendelijk voor elkaar, dat kan ook. En dan scheld je alleen het spel verrot. Maar dat is wel een beetje de charme ervan. En die hele charme, die zit er gewoon op geen enkele manier in. De interface is druk, probeert je te verleiden. Geeft je het idee dat je tegen andere mensen aan het racen bent. Dat is niet zo, want de multiplayer werkt nog niet. Dus hij neemt de namen van andere spelers, maar je race tegen AI.
Wacht.
Kortom, er zitten allemaal enigszins misleidende dingetjes in.
We hebben het over een Mario Kart game zonder werkende multiplayer bij launch.
Ja. Ja, en er staan wel namen in van willekeurige andere spelers. Ik denk dat die namen echt zijn. Of ze hebben een algoritme verzonnen wat heel goed niks kan genereren. Het zou kunnen. Maar ik denk dat het echte namen zijn. Alleen je kan niet tegen anderen spelen. Want die is gewoon nog grayed out.
Dat komt dus grijs. Nog wel later.
Als het goed is, komt het wel. Maar ik weet nog niet of er een mechanisme is dat je kan kiezen tegen wie je speelt. Dus dat je bijvoorbeeld op hetzelfde wifi-netwerk zit. En dat je dan tegen elkaar kan racen. Dat is natuurlijk de charme van Mario Kart. Dat je schildjes gooit op iemand
die je kent.
Ja. En dan kent die naast je zit. Naast je kan kijken en iemand een boze blik geven.
Ja, precies. Dat hoort het er wel bij.
Dus lowlight?
Het is een ontzettende lowlight. Ik had me er zo op verheugd. Want het is de game die ik op console echt het vaakst heb gespeeld in mijn leven. En ik dacht, die komt eindelijk naar mobiel. Dit wordt awesome. Ik ben er helemaal klaar voor. En dan is het zo'n... En misschien ook daarom valt het me meer tegen dan bij andere games. Maar ja, ik vond dat wel een lowlight waard.
Maar het voelt voor mij ook helemaal niet des Nintendo's. Dat had ik destijds ook bij Mario Run al een beetje. Het idee dat ik mijn favoriete Nintendo games op mijn mobiel kan spelen. Daar word ik heel enthousiast van. Maar dan bekijk ze het echt door zo'n moderne lens van wat maakt een mobiele game succesvol. Financieel tenminste. En dan kom je op allemaal dingen uit die helemaal voor mijn gevoel niet bij het oude Nintendo gevoel passen. Wat je zegt, dat het heel erg zit op heel pusherig en je moet dit en je moet verdiensten en achievements en dingen kopen. En dat maakt ook dat het misschien wel Mario Kart in naam is. Maar het voelt toch... Je had er ook een andere skin op kunnen gooien en dan was het een hele andere game geweest.
Precies, dus ja, ik dacht het is heel leuk Mario Kart en maar het is dus en niet echt Mario Karten. En het is gewoon weer zo'n mobiele game die mij probeert geld af te troggelen op 100.000 verschillende manieren. Dus ja, je kan het gratis installeren. Probeer het vooral uit als je het wil, maar probeer het ook vooral niet uit als je nu denkt dit is niks voor mij, want je mist er niks aan.
Maar meer dan 5 euro per maand voor die extra's vind ik echt wel serieus veel geld, eerlijk gezegd.
Ja, als je dat een jaar lang doet, dan ben je meer dan 60 euro kwijt aan een mobiele game. Wat, zeg maar, wat de prijs is van een reguliere game op een ander platform. Dus dat is ook weer niet zo gek. En ik snap
maar
dat ze geld
als ik 60 euro aan een game uitgeef, krijg je een hele complete game.
Ja.
Met een groot spelwereld, alles erop en eraan. En dan, als ik een mobiele game 60 euro aan uitgeef, dan verwacht ik bijna een soort console ervaring daarvoor.
Ja. Precies.
Die krijg je dus ook niet.
Nee.
Slechte deal.
Ik vind het een slechte deal. Ja.
Nou,
een
soort van postbezendenwijtjesportje is voor mensen.
Totaal niet Nintendo.
Nee.
Nee.
Dus eigenlijk als ze hierna zouden gaan aankondigen, jongens, we komen met Zelda voor de mobile, dan zouden we ons gewoon echt zorgen moeten gaan maken.
Ja, dan ben ik er ook niet meteen meer enthousiast
over. Nee, maar ze hebben nu 2 keer laten zien wat het betekent als ze met een grote franchise naar mobile komen.
Ja, nu moet ik wel zeggen, ik vond Mario Run, dat is een stuk minder agressief in al die tactieken en technieken en loginbonus en dingetjes. En dat kan je in 1 keer kopen voor een tientje. Dus dat is wel echt iets anders. Dus dan kan je nog zeggen, nou, ik vind dat niet echt een Mario game of niet. Maar dus, ja, en die start ik ook nog af en toe op. Ik vind dat wel serieus echt een leuke game.
Maar heb je dan wel een tientje betaald om het allemaal af te kopen?
Ja.
Ja, dat lijkt me dan wel de beste manier om dat te doen, inderdaad.
Ja.
All right, Jeroen.
Ja, dat weten we denk ik allemaal. Jullie rijden auto allebei. En
ja.
Ook dus mijn telefoon. Hebben jullie een car kit-achtig iets?
Ik heb mijn telefoon in een houder zitten en een car kit. Dus ik kan bellen als die in de houder zit en ik gebruik Google Maps.
Precies.
In nou, exact hetzelfde hier. Dus dat is niet echt een ander verhaal.
Ik ook. Maar blijkbaar zijn er dus nog best wel veel mensen die dat niet hebben. En die dus hands-free iets aan het doen zijn op hun telefoon. Dus een berichtje sturen, telefoontje aannemen, even iets opzoeken.
Hands-free mag toch?
Handsfree mag dat. Ja, ja, klopt. En je mag ook wel even op 1 keer op een knop drukken, zeg maar, als hij in de houder zit. Hetzelfde als radio's en heel veel touchscreens in auto's tegenwoordig. Maar het telefoon vasthouden mag niet.
Nee, daar hebben we het ook laatst over gehad toen eigenlijk de fiets erbij kwam.
Ja.
Was dat meer het volgende apparaat of de volgende vervoers... middel in de lijst. Want je mag eigenlijk, als je dus aan het verkeer deelneemt, niet een telefoon vasthouden.
Als voetganger nog wel. Is ja, ook niet altijd even handig hoor, die zombies die zo lopen. Zijn zeker niet best fantastisch.
Als je twee of meer wielen onder je hebt, mag je niet in het verkeer.
Precies, dat is op dit moment het uitgangspunt. Maar ze hebben nu eens nieuws. Vorig jaar waren er 80.000 bekeuringen. Dat is behoorlijk wat natuurlijk. Ja. Van mensen die doen. Er was vorig jaar ook eens nieuws. Of dit jaar, begin dit jaar geloof ik. Dat ze een bussen inzetten. En dan kun je van bovenaf perfect kijken of mensen wat ze aan het doen zijn. En dat vervolgens vastleggen natuurlijk.
Dus maar goed, bussen inzetten. Ja, dat is dan aan de zijkant allemaal politieagenten met de neus tegen het raam geduwd.
Klopt.
Naar binnen te gluren bij de andere rijbaan.
Het is heel simpel eigenlijk. Maar zo rij je de hele dag door het land heen.
Gouden formule in de file, denk ik.
Een soort schoolbus. Maar in plaats van allemaal van die kinderen die dan naar buiten kijken, heb je politieagenten.
Totdat je gaat kijken, hè, want dan duiken ze er allemaal onder. En dan is het, hé, er zit niemand in deze bus.
No eye contact. Nee, precies. Ja, misschien is het iets straks voor bijbaantjes, voor scholieren of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat is wat ze doen. Ze hebben natuurlijk spotters langs de weg staan ook die dit vastleggen. Maar nu is er nog iets nieuws. En dat is het gebruik van camera's in combinatie met machine learning en kunstmatige intelligentie. Dus zo'n systeem is gevoed door een database van mensen die hun telefoon vasthouden. Zo, of voor hun neus, of met twee handen. Op allemaal verschillende manieren. Echt een big data set, zeg maar. En op basis daarvan staat er dan een camera voor de snelweg, die alle lanen, alle rijbanen in de gaten houdt. En zodra die dus detecteert dat iemand aan dat profiel voldoet, maakt die foto's, registreert die het kenteken. En krijg je nog net niet automatisch een boete. Want er is op dit moment nog in ieder geval een politieagent die dat moet controleren. Want ja, false positives komt natuurlijk redelijk praat voor. Zeker met big data en AI. Maar goed, hoe lang nog? Misschien verdwijnt die politieagent.
Maar
dan
zeg jij nu, dit is een highlight, want hiermee verbeteren wij de verkeersveiligheid? Of ben jij voorstander of tegenstander?
Nou, op zich ben ik hier wel een voorstander van. Want ik begrijp niet, eerlijk gezegd, dat mensen niet twee tientjes uitgeven aan een karkit om hun telefoon gewoon veilig te gebruiken, zeg maar.
Het kan trouwens voor €2,50 op Ali ook al, hoor.
Kijk, €2,50 en je kan een headsetje indoen die je gewoon bij je telefoon krijgt. Dus er zijn zat andere manieren. Maar toch, blijkbaar 80.000 mensen, kunnen heel veel mensen dat die verleiding niet weerstaan. En dat het een keertje per ongeluk voorkomt, kan ik me nog maar voorstellen. Maar 80.000 is toch wel veel. Dat is alleen de mensen die gesnapt zijn. Dus in die zin vind ik het interessant om te zien dat technologie op een slimme manier gebruikt wordt, ja, om dit ook wat meer te automatiseren. Dan hoef je dus niet meer, of minder, in ieder geval minder, bussen met politieagenten in te zetten die dat allemaal aan het bekijken zijn. Maar kun je dat gewoon met camera's automatisch doen.
Precies. Er is een enorme catch, vind ik.
Ja.
Want die camera's die detecteren dus automatisch of iemand een telefoon vasthoudt op basis van die dataset. En dan kijkt er agent naar en die zet er waarschijnlijk een stempel op. Want mensen gaan niet snel tegen algoritmes in. Want dan denken ze, ja, dat algoritme zal het wel goed hebben. En vervolgens krijg je een boete. Tenzij jij bewijst dat jij niet degene was die de telefoon vasthoudt. Of dat je bewijst dat je geen telefoon vast had.
Ja, klopt.
En dat is natuurlijk bijna onmogelijk te bewijzen. Want had jij op 14 augustus om 3:10... Op de ring A10 rond Amsterdam, ter hoogte van hectometerpaal 15.0, iets anders in je hand of zat er iemand naar. Het is ontzettend lastig terug te halen en vervolgens te bewijzen dat het niet zo is. Maar de bewijslast ligt wel bij jou.
Ja.
En dat vind ik.
Ben jij bang voor veel false positives?
Ik denk dat dat best wel zou kunnen, ja. Want je hebt ontzettend veel situaties waarin dit, denk ik, fout zou kunnen gaan. Bijvoorbeeld, en daar hebben ze voor geprobeerd te corrigeren, maar het zal niet altijd gaan. Koffiebekers. Mensen hebben koffiebekers vast en drinken koffie of eten iets. Of hebben iets anders vast dan een telefoon. Iets voor in de auto of een zonnebril die ze net aan het opzetten zijn of zulke dingen. Of iemand anders wil ze iets laten zien. Die zitten achter ze of naast ze en die laten dan even de route zien. Of die laten even een foto in WhatsApp zien of wat dan ook. En die houden die telefoon dan binnen het gezichtsveld van degene die rijdt. Waardoor je zou kunnen denken, als je zeg maar de armen niet ziet, want die zitten natuurlijk achter het dashboard, zeg maar, dat diegene een telefoon vast heeft. En ik heb geen idee hoe vaak die situaties relatief voorkomen, maar de boete is wel €240. Ja. En de bewijslast ligt bij jou. En er is alleen een algoritme en één agent. Ja,
maar ik neem aan dat je uiteindelijk, stel je krijgt de brief thuis, dan zou je denk ik ook het beeld kunnen opvragen.
Ja, dat denk ik.
Als het slim is, zit het er meteen bij, zoals je nu het eigenlijk ook al hebt. Als je door rood rijdt, krijg je ook de foto meteen.
Precies. En de vraag is dus, hoe goed is de kwaliteit van dat beeld? Kijk, als het een luie agent is die een target heeft en 200 stempels per uur moet zetten, dan zal hij misschien snel doorheen lopen. Misschien dat je wel nog op het beeld kan aanwijzen, nee, kijk hier, verduidelijking, je ziet hier, mijn hand zit daar. Dat is wel raar dat die bewijslast bij jou ligt. Dus dan zou je bijna eigenlijk als autorijder een dashcam, omgekeerde dashcam zeg maar, in je auto hebben. Dat je dus te alle tijden ziet van wat was ik toen aan het doen. Ja, kijk, dat was ik niet, want dat was de persoon naast me.
Ja,
ja misschien wel. Ja, ja. Precies. Inderdaad het gevaar van die persoon die dat loopt te goedkeuren. Ik bedoel, super saai werk. Ja. En op een gegeven moment denk je, nou ja, die computer heeft het 99 van 100 keer goed. Dan doe je automatisch enter. En ja, dan krijg je dus die false positive.
Nou, dat hebben we dus gezien met een paar maanden geleden. Was er in het nieuws ging het over algoritmes die fraude moeten opsporen op basis van datasets. En ambtenaren die dat gingen beoordelen, die vinden het heel lastig om er tegen in te gaan. Want dan moet je je verdedigen tegenover leidinggevende en zo. En een algoritme zeggen, jij hebt het fout, is best wel lastig. Want een computer, zo zijn we altijd gewend geraakt, die maakt in principe geen rekenfouten. Maar algoritmes doen dat simpelweg wel, omdat hun dataset niet compleet is. Dus precies. Als er rommel ingaat, dan komt er rommel uit. En als er 99% goede data ingaat en 1% rommel, dan komt er waarschijnlijk ook een deel rommel uit.
En dat is dus altijd de vraag, hè? Hoe goed is de dataset? En hebben wij daar inzicht in?
Nee. Ja. Daar hebben we geen inzicht in. En ik vind het ergens ook wel een klein beetje arbitrair dat ik dus wel mijn telefoon in houder mag stoppen. Dan mag ik daar gewoon interacteren met het scherm.
Ja.
Maar zodra ik hem dan zou oppakken en op diezelfde positie hou, dan is het super gevaarlijk. Ja. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit niet graag aan mijn telefoon in het verkeer als ik aan het rijden ben. Soms dan, weet je, voordat ik wegga, zet ik mijn navigatie open. Maar stel, ik heb op de achtergrond een podcast app draaien en ik heb niet een playlistje. Dan halverwege de rit soms dan stop mijn podcast app. Dan moet ik dus even, dan wil ik graag iets anders luisteren. Dus dan zal ik toch even van app switchen, even door een lijstje heen scrollen, iets aantikken. En ik doe dat al heel, heel panisch bijna. Van echt, ik kijk dan 2 seconden op mijn telefoon, heel klein stuk scrollen en weer even naar de weg kijken. Oké, dan zorgen, ben ik bewust van waar ik op de weg ben, zitten mensen voor me achter. Oké, het is weer even rustig. Dan doe ik weer een kleine beweging op mijn telefoon. In hele kleine hapjes doe ik dat eigenlijk, omdat ik het niet fijn vind om lange tijd achter elkaar op mijn telefoon te kijken.
Nu vind ik dit een iets fundamenteler punt nog. Namelijk dat, en ik bouw een bruggetje voor je. Dat ben ik ervan bewust. Dat is niet helemaal de bedoeling. Maar er zijn steeds meer auto's, waaronder Tesla's de bekendste zijn. Maar er zijn er veel meer, die een touchscreen inbouwen op de plek waar voorheen altijd knoppen zaten. En het voordeel van fysieke knoppen is, bijvoorbeeld om je ventilatierooster even open en dicht te draaien en zo, dat je ze kunt bedienen zonder ernaar te kijken. Dus je kunt je ogen op de weg houden. In de tussentijd kun je aan de knoppen zitten. En zelfs radio's hadden, of als je die nog hebt, hebben functies om te voelen welke knoppen je hebt. Dus dan als je 6 voorkeuzezenders hebt, dan zit er een ribbeltje op 2 en 5. Zodat je weet waar je zit, zeg maar op de rij. Alles maar om te kunnen zorgen dat je naar de weg kan blijven kijken. En touchscreens hebben inherent dat voordeel niet. Want je moet er naar kijken om te weten wat je indrukt. En daarmee heb je dus ook voor elementaire dingen van de bediening in een auto ineens een touchscreen nodig. Dus eigenlijk zou ik dingen willen zien waardoor je auto's kan bedienen zonder een touchscreen te gebruiken. Sterker nog, het zou mij een goed idee lijken als niet alleen telefoons, maar ook die bedieningselementen in auto's, het touchscreen uitzetten. Dus de touchbediening helemaal onbeschikbaar maken op het moment dat je rijdt en er zit niemand naast je. Wel, iemand die naast je zit mag natuurlijk het touchscreen wel bedienen. Dat is veilig. Maar op het moment dat je alleen rijdt en je gaat dat touchscreen bedienen, dan is het al, vind ik ook, inherent onveilig. Want je kijkt niet naar de weg.
Ja, nou, bedankt voor de brug inderdaad. Want ik had als highlight dat ik van het weekend voor het eerst echt een langer stuk zelf in een Tesla heb gereden. Nou, voor mensen die een Tesla hebben in de lijst, denk je, ja, lekker boeiend. Maar er zijn voor mij ook heel veel mensen die nog niet in zo'n auto hebben gereden, daar geen ervaring mee hebben. En daar zit in die Model 3 zit natuurlijk een heel groot touchscreen. Nou, misschien om eerst daar dan even bij in te haken. Wat ik vooral merkte, is dat size matters. Mijn telefoon, of pak een 6-inch telefoon, is zoveel, veel kleiner dan het grote touchscreen. Waardoor je veel meer aan het zoeken bent waar je moet tikken. Je hebt van die kleine touch targets, soms tik je mis. Je merkt dat die hele interface in die Tesla-auto is erop gemaakt dat je echt redelijk grof gewoon ergens op kan tikken. En dan raak je het wel. Dus dat vond ik stap 1, want dat vond ik echt een groot verschil. De interface is heel ruim opgezet.
Het is ook 17 inch, dus je hebt
lage informatie, dichtheid vergeleken met een telefoon. Maar wat het natuurlijk het idee is, en dat snap ik wel, is dat je op een gegeven moment niet meer op de weg hoeft te letten. Want je hebt gewoon je autopilot aanstaan en heb je alle tijd om dat te bedienen. En die Tesla waar ik in reed was een Model 3 wel met...
Maar dat is juridisch ook niet toegestaan, dus je moet op de weg blijven letten.
Nee, daar moeten we dan nog op termijn naartoe. Maar dit was dan wel een Model 3 zonder...
Het is wel veiliger dan inderdaad.
Zonder het volledige autopilot pakket. Maar deze kon wel gewoon binnen de lijnen blijven rijden en het met Adaptive Cruise afstand houden. En als jij dus inderdaad eventjes je ventilatie wil aanpassen, waar je dus als je weet waar het zit, heb je daar misschien 2,5 seconden voor nodig. Nou, ik vind 2,5 seconden niet op de weg kijken als ik in mijn eigen auto zit. Dat zit wel op zo'n punt dat ik het een beetje ongemakkelijk begin te vinden. Ja, als je Adaptive Cruise hebt die goed werkt, dan vind ik het een heel ander verhaal om heel eventjes weg te kijken. Jouw punt van eigenlijk moet je die touchscreens uitzetten, dat kan echt alleen maar die moderne auto's als je weer terug naar knoppen gaat brengen. Want je wil ook niet dat iemand gewoon compleet buitengesloten wordt van zijn auto bedienen eigenlijk tijdens rijden. Dat is gewoon praktisch niet te doen. Als je de airco niet kan bedienen, als je andere zaken niet kan doen.
Zeker, maar daarom vind ik grote touchscreens in een auto een inherente designfout. Zeg maar, dat is gewoon, en ik heb het daar ook met hoogleraren over gehad die er verstand van hebben. Omdat je werkt op het moment dat je op de weg moet letten, moet de rest eigenlijk met tactiele feedback werken. Dus knoppen kunnen of andere bedieningselementen die je fysiek kan voelen. Een touchscreen wat je kan voelen zou ook werken, maar die hebben ze niet. Dus nee. Tot het zover is. Ja.
Nou, ik vind het een interessant punt. Jeroen, jij rijdt ook al een tijd lang Tesla. Hoe ervaar jij dat qua afleiding van alles via een touchscreen?
En ook nog een Toyota Prius uit het jaar 0. Die is zelfs ook een touchscreen. Resistief nog, echt. Het complete nieuwe generatie. Maar zelfs die heeft dat ook. Ja, klopt. Maar precies, eigenlijk wat jij een beetje zegt. Ik ben natuurlijk heel snel gewend geraakt. Verschil met een S en een X is, ik zie natuurlijk ook wel mijn snelheid vormen. Bij die Model 3 moet je echt een beetje naar rechts kijken voor het scherm. Dat vergt wat gewinning in het begin, kan ik me voorstellen. En zoals onwennig. Ik moet toch even van de weg kijken. Ik kan inderdaad nu ondertussen blind die punten vinden. En het komt ook niet heel vaak voor dat het iets niet goed is ingeschakeld. Het is meer als ik op een weggetje rijd wat niet heel veel hobbeltjes heeft, dat ik denk, even de vering omhoog. Nou, dan is dat klik, klik. En dan
maar jij kijkt daarbij niet naar het scherm. Je doet dat helemaal blind?
Nou, nee, ik kijk wel naar het scherm, maar ik weet het wel bijna blindelings te vinden. Maar dat is het lastige. Je hebt inderdaad geen feedback, dus je moet wel een beetje kijken. Inderdaad.
Maar Arnoud, als je dit zo zegt, jij hebt een houder in je auto met je telefoon.
Ja.
Dus daar zit je niet op als je rijdt? Want dat is hetzelfde. Je moet op een scherm moet je wat aanpassen terwijl je rijdt.
Je hebt aan de ene kant principes waarvan ik hoop dat het zo gaat werken. En aan de andere kant heb je de praktijk en ook mijn podcast lopen af. Of Google Maps vraagt, ik heb een 8 minuten snellere route gevonden. Wil je die nemen? Trouwens, dan neemt hij die automatisch op het moment dat je niks doet. Dus dat scheelt wel. Google Maps is er wel echt goed op voorbereid. Dus ja, maar ik probeer die momenten wel te beperken tot momenten dat ik echt stilsta. Dus voor een rood licht. Wat me gelukkig heel vaak gebeurt. Maar inderdaad, ja, ik zit er ook wel eens aan. Ja, en dat komt gewoon omdat de software nog niet daar is om dat helemaal niet te doen.
Ik snap het punt van Arnoud volledig. Ik denk dat het, tenminste, ik weet niet of het onderzoek naar gedaan is. Ik kan me voorstellen dat het veiliger is om een fysieke knop te hebben voor je volumeknop voor de radio.
Dat heb je nog vaak wel op het stuur dan, hè?
Ja, precies.
Je hebt wel wat knopjes om dingen onder de duim. Maar als jij op een Tesla kun je supermooi je ventilatie aanpassen met een animatietje. En dan kun je zo swipen en dan komt het opeens op je gezicht of ergens anders heen. Dat vergt wel dat je even naar dat graphicje kijkt terwijl je dat doet.
Dus misschien dat er nog betere richtlijnen voor nodig zijn. En wat kan wel, wat kan niet. Dat je functies die eigenlijk niet primair noodzakelijk zijn voor het rijden, voor je comfort. Ja, misschien zou je die kunnen uitschakelen. Maar aan de andere kant denk ik dat touchscreens zijn ondertussen niet meer weg te denken. Alle nieuwe auto's hebben gewoon touchscreens.
Ja. Nou ja, en als je echt op lange termijn denkt. En ik doe hier even de aanname dat op termijn we allemaal deels autonoom, volledig autonoom rijden. Dan lost dit probleem zich vanzelf op. We hebben het probleem sowieso met, wat je zelf zegt, die telefoons hebben we het nu ook al mee. Dus om nu opeens voor een korte periode te gaan verplichten dat autofabrikanten knopjes moeten inbouwen.
Nou,
dan
ik denk dat op het moment dat wij volledig autonoom rijden, waarbij wij niet meer hoeven op te letten, dan zijn de auto's waarin we nu rijden al lang op de schroothoop beland, hoor. Dat gaat nog wel.
Nee, dat gaat
ik kijk
nog wel.
Naar Jeroen, want die weet hier meer van. Maar dit is een project van tientallen jaren, denk ik.
Nou ja, precies. Het ligt er aan waar. Op de snelweg denk ik dat het niet heel erg lang gaat duren, eerlijk gezegd. Maar natuurlijk, in de binnenstad van Amsterdam. Ja.
Nou ja, en je zou nu kunnen zeggen tegen autofabrikanten dat ze dus allemaal weer volumeknoppen moeten inbouwen. Maar zolang jij jouw telefoon ook in een houdertje hebt zitten en alsnog je volgende podcast opzet.
Maar die heeft wel fysieke volumeknoppen.
Je telefoon.
Ja.
Ja, nee, maar stel, dan moet je ook niks meer aanraken, weet je, als je nu gaat opleggen.
Ja.
Maar ik wil heel veel terug, want ik was ook heel positief over. Want ik had nog nooit in zo'n auto gereden. En ik had dus gedacht dat dat met dat scherm heel afleidend zou zijn. Een scherm in het midden toen ik dat eerst zag. En je hebt niet geen snelheid recht voor je. Maar als je... Eigenlijk heb ik hem... Tuurlijk, ik zat met een collega in die auto. Die zegt, wil je een stukje rijden? eerste wat je doet is het ding op zijn staart trappen. Want het is een elektrische auto. Het is zo'n dual motor versie. Dus je moet invoegen op de snelweg. Er zat een vrachtwagen op de rechterbaan. Normaal zou ik altijd denken met mijn eigen auto. Nou, ik moet wel heel erg hard doortrappen en terugschakelen om ervoor te gooien. Nu aai je met je rechtervoet het gaspedaal en je zit ervoor. Maar al heel snel dacht ik wil wel eens kijken wat dit ding dan kan. Dus ik had hem heel snel gewoon op die adaptive cruise control gezet. En dat geeft zo'n enorme rust. Je kijkt nog steeds wel en je moet het stuur blijven aanraken. Dat klopt allemaal. Maar het geeft je. Ik had niet het idee dat je hierdoor meteen een film ging kijken op dat scherm of iets compleet anders ging doen. Maar het geeft je net dat beetje rust, waardoor je dus wel even 2 seconden naar het scherm wil kijken. Want je gaat inderdaad niet 10 seconden langer in die interface rondprutsen. Dan zou het ook heel slecht ontworpen zijn als je dat doet. Maar inderdaad even kijken hoe het zit met die ventilatieroosters of hoe het werkt met. Je ziet dan op dat display, zie je dus je eigen auto op de weg en daaromheen welke auto's er nog meer herkend worden. Nou, dan ga je daar wat nader naar kijken. Goh, wat ziet hij eigenlijk? Hoeveel auto's kan die recht voorkijken? En ik vond het opvallend hoe snel ik daaraan wende. De eerste keer dat we met iets hoge snelheid door een bocht gingen, op snelheid, dan zat ik wel met handen onder het stuur ter ondersteuning en mijn voet boven de rem van gaat hij dit redden met deze snelheid? Maar dat is een kwestie van vertrouwen opbouwen, denk ik. Want hij redde het inderdaad. Maar ik moet zeggen, ik ben best wel teruggekomen van het idee van zo'n scherm is dus helemaal niks. Zolang je het maar doet in combinatie met een vorm van adaptive cruise. Zelfs ook met lanekeeping. Ik denk dat echt het minimaalste is wat je nodig hebt.
Werkt adaptive cruise control eigenlijk ook in de file? Vraag me ineens af.
Daar is het heerlijk. Stel je staat in de file, dan zeg je oké, ik mag hier 100. Dan zal die gewoon, en je kan dan de afstand tot de auto voor je. Kun je medium, normaal of klein. En als ze beginnen te rollen, gaat hij rollen. En als het echt helemaal op snelheid komt, zal hij tot aan 100 door accelereren. En zelfs als je iemand bent die altijd links rijdt en heel veel aan het duwen is. En zo'n rijder, die we allemaal wel kennen. Dan kun je hem ook helemaal links hangen en zeggen, ik wil 150 rijden. En misschien rijdt iedereen 100, zodat iedereen voor je weggaat. Dan gaat hij vanzelf accelereren. Dus ik vind het echt een heel fijn systeem. En ik was echt heel sceptisch over dat scherm. Van hoe kan het? Ik wil ook wel tactile, maar toen ik aan het rijden was, geen moment ook maar een klein beetje aan gestoord. Dus dat vond ik wel.
Dus nu ga je sparen?
Nee, dit is allemaal nog veel te duur en dat soort dingen. Maar ik had hetzelfde. Ja, principieel, dit kan niet werken. En toen dacht ik, eigenlijk toen ik uitstapte pas van, ik heb eigenlijk met dat scherm gewerkt en ik had helemaal geen snelheidsmeter voor me. Ja, maar ik had eigenlijk gewoon standaard op de cruise control staan. Want hij weet aan de hand van de kaart hoe hard je mag waar je rijdt. En je kan dus gewoon, dan zie je ook op het scherm gewoon zo'n rood cirkeltje met de snelheid. Als je daar gewoon op tikt, gaat je cruise control meteen naar die snelheid. Dus eigenlijk zou je hem gewoon constant op cruise kunnen zetten op de snelweg. Het enige wat je moet doen, elke keer als je een bord tegenkomt, 1 keer tikken op je scherm en dan past hij de snelheid aan. Tot zover mijn reclame voor Tesla.
Nou, je moet het ervaren inderdaad, hè? Dat is het punt.
Nou, en wat ik wel echt, we zien in de discussies onder de nieuwsbericht ook heel vaak discussies over, ja, maar als ik tank ben ik in 5 minuten weg en je moet laden. Het kan echt heel snel. Wij reden weg. We hadden een bedrijfsfeestje gehad in Groningen en we reden terug naar de Randstad. De auto van die collega die had 45 kilometer range nog. Toen kwamen we bij een supercharger. Nou, toch maar even opladen. En het was, we hebben geen tijdlopen rek, maar even, het was bij een Van der Valk Hotel. Gewoon even naar binnen, 1 kopje koffie, echt snel wegdrinken ook. En weer terug. En je had 300 kilometer range extra erbij. Dus toen dacht ik ook van ja, weet je, als je het zo timed inderdaad, dan moet je misschien wat anders over nadenken. Maar het is niet zoals vroeger dat je een nacht lang moet laden. Of weet je, zoals vroeger met je smartphone is eigenlijk precies wel hetzelfde. Als ik nu thuis kom of ergens anders ben en mijn telefoon is best wel leeg en ik moet nog een deel van de dag, hang ik hem even aan de snellader. En dan kijk ik een half uurtje later of 20 minuutjes en dan is hij weer bijna vol. Dus je gaat er op een andere manier over nadenken ook, denk ik.
Kijk, ja, diezelfde ervaring? Ja, je kijkt mij aan, maar ik moet nog ouderwets bij.
Nou ja, precies. Dat is het punt, zeker voor mensen die nog nooit elektrisch gereden hebben. Die zien laden als hetzelfde als tanken. Dat zijn echt compleet verschillende dingen. En in principe moet je het zo doen dat je er geen tijd op kwijt bent. En dat kan. Tenminste, voor mij, als ik voor mezelf spreek, ik laat thuis. Dus ik durf echt te beweren dat ik minder tijd bij de tankstation spendeer dan iemand die moet tanken op maandbasis. Het zijn de lange afstanden. Dan ga je inderdaad langs de snellader en daar sta je dan even te wachten. Maar inderdaad, dat is tegenwoordig ook 20 minuten en dan kun je gewoon weer verder.
Ja, nog even 1 vraag aan jou. Ja. Ik was best onder de indruk over het deelt autonoom, semi-autonoom rijden. Maar ik hoorde dus dat dit slechter is nu in Nederland dat een paar maanden geleden was. Misschien kun jij die even uitleggen.
Ja, ik vind het fantastisch. Want je krijgt bij Tesla krijg je iedere ongeveer 3 weken een update. En ja, vaak zitten daar compleet nieuwe functies in. Knopjes die je eerst niet had. Dat is het voordeel van een touchscreen. Een paar maanden geleden ging het andersom. Nu was het een update die je eigenlijk niet moest installeren. Dan ging ik ook heel snel op voorraad rond. Jongens, deze update, als je autopilot gewend bent, niet doen. Hebben heel veel mensen gedaan. Ik kon het toch niet laten, want er zat wel een paar nieuwe features in die ik graag wel wilde hebben. Sindsdien is de autopilot ervaring is slechter geworden. En dat schijnt met de Europese regels te maken hebben. Het schijnt dat die voorschrijven... Er zijn natuurlijk steeds meer auto's die dat krijgen. Dus je moet wel richtlijnen krijgen, dat is terecht. Het schijnt dat die voorschrijven dat bijvoorbeeld een inhaalactie... kan niet automatisch, moet binnen 5 seconden afgerond zijn. Dus knopje voor op de richtingaanwijzer. Dan gaat hij kijken, is het veilig? Dan gaat hij uitvoeren naar de volgende baan. En als hij op de volgende baan is, gaat de knipperlicht automatisch uit. Binnen 5 seconden. Lukt dat niet... dan abort hij en gaat hij weer terug naar de vorige baan. En dat is heel gek. Dat is heel irritant. Zeker voor
en eerst
18.
Mocht hij daar meer tijd voor pakken.
Eerst mocht hij daar meer tijd voor pakken. Stel je voor dat het 6 seconden is. Nou, dat was dus prima inderdaad. En hetzelfde geldt voor die bochten. Afhankelijk van de snelheid. Vroeger kon je bij wijze van spreken 150 voor in een bocht instellen. En dat deed hij dan ook. Dat was wel een beetje eng, kan ik wel zeggen. Later ging hij automatisch afremmen als hij zag dat er een bocht was. Heel goed. Tegenwoordig is het zo dat bochten die hij voorheen... prima kon pakken. Echt flink scherpe bochten ook op de snelweg. Echt 180 graden soms, zeg maar.
Ik ging zeggen 180 kilometer per uur. Ik denk, waar rij jij met die auto? Nee,
zo erg is het niet. Maar echt flinke bochten. Waar je maar 70 mag en zo. Dat trok hij hiervoor bij wijze van spreken ook wel met 100. Nu krijg je waarschuwingen. Van, ik hou de handen aan de stuur. Dit kan of mag ik niet. En neem het over.
Dat is ook wel een heel bizarre nieuwe werkelijkheid. Dat dus een wet kan zorgen dat er een nieuwe software update moet komen, dat die dan functionaliteit uit je voertuig weghaalt.
Ja, precies. Ik weet niet. Ja, ik denk dat als Tesla dat niet gedaan had, dan zouden ze dat probleem krijgen, omdat ze natuurlijk best wel progressief zijn met nieuwe updates.
Zijn er ook mensen die Tesla's jailbreaken en dan firmware uit Amerika installeren en zo?
Er is een Belg met die een YouTube kanaal heeft en die doet dit dus. Die heeft dit gedaan. Mag dus niet. Je bent je garantie kwijt. Net als bij telefoons en zo. Maar die heeft dus inderdaad al bijvoorbeeld experimentele software werkend gekregen. Met inderdaad autopilot functies die wij nu nog niet eens hebben. Dus volledig zelfstandig alle kanten inhalen, opritten afnemen. Dat kan nu ook. Maar nu moet je dat bevestigen met je stuur in je richtingaanwijzer. En die kon het zelf.
Ik durf best wel een custom rommetje te installeren. Maar ik zou mijn handen hier echt nooit aan branden.
Het heeft consequenties als misgaat inderdaad.
Oké, maar in ieder geval, ik begin niet met sparen. Maar ik vond het een zeer leuk kijkje in de toekomst van mobiliteit. Waar we toch al zo vaak over gehad hebben hier. Nu heb ik zelf enig idee erbij wat het dan betekent.
Nou, dat is jou ook een keertje.
We zorgen nog wel. Voor mij hebben 3 mensen binnen de persgroep in bestelling staan of zo. Dus je kan altijd iemand aankloppen of je even een stukje mag rijden. De iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max. Ik zeg het goed in één keer. Liggen sinds 20 september in de winkel. We hadden al de vorige keer uitgelegd waardoor wij iets later waren met een review. En die hebben wij in ieder geval ook inmiddels online staan. En Apple deed bij die aankondiging een paar behoorlijk indrukwekkende uitspraken over wat ze verbeterd zouden hebben. Nou, gelukkig kunnen wij dat hier dan verifiëren. Chris, die de review geschreven is, die verdient nu van een welverdiende vakantie. Geniet hiervan. Niet alleen dat deze review zo zwaar was, maar die stond eenmaal al gepland. Maar misschien nog even heel kort dat verhaal, Arnoud. Hoe komt het dat wij laat waren en op een gegeven moment voor mij 7 iPhones hadden, maar in het begin 0?
Ja, het is echt een mooi verhaal. We waren dus niet bij de aankondiging van de nieuwe iPhones. Kennelijk heeft Apple zich meer gericht op lifestyle dit jaar. En daar zo kregen sommige media, niet alle, sommige media die telefoons mee. Nou, daar zaten we er sowieso al niet tussen. En toen kregen we bericht van Apple. Ja hoor, jullie krijgen review-exemplaren van de nieuwe iPhones. 2 van de 3. En die kunnen jullie ophalen 6 dagen na de release. Dus in de week erna. Hij kwam vrijdag 20 uit en op 25 of 26 konden we daar langs. En dat vonden we eigenlijk een beetje laat. Want dan begin je dan aan de review. En dan heb je nog een week of anderhalve week nodig. Dus dan waren we nog later geweest. Dus toen hebben we contact opgenomen met een webwinkel. Die zit in Groningen. Die verkoopt telefoons. En die wilde ons wel een paar exemplaren uitlenen. Maar het probleem was, die telefoon kwam op vrijdag uit. En als hem dan opstuurde, komt hij hier op zaterdag. Maar ons hoofdkantoor is op zaterdag hartstikke dicht. Dus dan staat hier een postbezorger met 2 peperdure telefoons voor de deur. Die maar staat aan te bellen en het doet niemand open.
En op zaterdag waren toevallig het grootste deel van de ziekenhuismedewerkers. Die bevonden zich wel op dezelfde locatie.
Precies, want we waren in Brabant voor de MOAM, de Mother of All Meats, samen met de crew. En toen dachten we, nou, hoe kunnen we dat oplossen? En er wonen dus meerdere moderators in de buurt van Groningen. Eén daarvan, Bouke, heb ik benaderd en gevraagd van, wil jij die telefoons ophalen en achter in de auto leggen en meenemen. Hij zei, ja, dat is goed. En vervolgens heeft hij dus die telefoons meegenomen. Zo kwam het dat we s'avonds om 8:30, 9:00 toen hij aankwam. Toen lagen er ineens een paar spliksplinter nieuwe iPhones.
Ja, moet je voorstellen, vrijdagavond. Iedereen komt lekker uit zijn werk hierheen. Lekker gratis eten en drinken. Vooral drinken. Gezelligheid zit er goed in. En dan moet er opeens nog gewerkt worden. Want komt iemand met een stel iPhones aanzetten. En volgens mij had zelfs dan weer een collega uit het testlab. Want we wilden voor mij accutest draaien dat weekend. Ja. En dan moet je dan fixeren we altijd de helderheid. Op dezelfde helderheid. We hebben onze calorimeter voor nodig. Dus er was een laptop meegenomen met een calorimeter en software. Het was nog een beetje een operatie.
Ja, en hij heeft een grote pot koffie gezet. En toen ben ik met hem in een kamer gaan zitten. Hebben we de schermen getest. Gekeken naar de kleurechtheid en dat soort dingen. En vervolgens op 250 candela per vierkante meter gezet. Dat is de helderheid waarop we meten. En vervolgens de accutest dus aangezet. Natuurlijk eerst opladen. Want hij moet wel op 100% staan. Heel gedoe dus. En daar kwam bij dat de accuduur kennelijk langer is dit jaar. Dus we dachten, we doen wel even een paar accutests in één weekend. Maar dat valt dus reuze tegen, want die dingen gaan uren langer mee. Dus die waren best laat klaar.
Ja, dus voor mij was de totale turnaround time deze keer een week.
Ja.
En dat is, ik kan mensen het horen zeggen. Ik kan dit, kan je vertellen dat het echt, echt.
Dat was doorstampen. Ik denk dat
is doorstampen.
Ik denk dat Chris de hele vakantie met compensatieuren zou kunnen opvullen. Want hij heeft bizar veel moeten werken om de review online te krijgen.
Ja, het is wel fijn dat het zo snel ging. Je noemt het wel even, heel veel accutesten gedraaid. Want er waren een paar dingen waarvan Apple zei dat het heel erg verbeterd was. Waaronder de accuduur, want zij zeiden plus 4 uur. Daar gaf hij echt context bij. Is dat 4 uur beltijd, browse-tijd, videokijktijd?
Nou, ze zeiden wel dat is met gemixt gebruik. Dus volgens mij is het verhaal dat zij, ze krijgen anonieme data. In de setup kan je aangeven, deel data met Apple voor analyse. Daar is het op gebaseerd. En dan simuleren ze dat op de iPhone 11. En 11 Pro en 11 Pro Max. En dan kijken ze wat er dan uitgekomen zou zijn met dat gemiddelde gebruik.
Ja.
Alleen ze zeiden niet van het was 10 uur en nu is het 15 uur. Of het was 20 uur en nu is het 25 uur. Het was 95 en 100 uur. Zeiden alleen plus 5 uur voor de Pro Max. Maar we wisten niet ten opzichte van wat.
Nou, hebben wij onze eigen gestandardiseerde tests. Wij testen webbrowsing, wij testen video kijken. Dat doen we op wifi 4G. Hebben ze gelijk?
Ze hebben gelijk. Ja.
Stilte, doodstilte. Een fabrikant doet een hele bouwde claim en het klopt gewoon.
Ja, ik zei al, hij gaat echt urenlang mee. En dat is ook zo. De 10R ten opzichte van de 11, die sprong is niet groot. Wel een klein beetje, claimden ze ook. Hij is geclaimd plus 1 uur. Nou, dat is om en nabij in onze browse-test te reproduceren. En de Pro en de Pro Max zouden er 4 en 5 uur op vooruit gaan. En dat was volgens mij 2 keer 4 uur of zo. Het is allebei 4 uur of 4,5. In ieder geval om en nabij, we keuren het goed.
De accu-capaciteit is echt toegenomen. Hè? Dat is de reden eigenlijk.
Dat is een van de redenen. Ook zou het scherm iets zuiniger zijn. En de SOC zou weer iets zuiniger werken bij dezelfde belasting. Dus inderdaad. Maar de vergroting van de accu-capaciteit is wel het grootste ding. Want de Pro Max krijgt er 15%, 25%. Ik denk 25% aan accu-capciteit bij. Ja,
maar zijn die telefoons dan ook veel dikker en zwaarder? Want de trend was een beetje, telefoon moest dun. Ik weet niet waarom, dat zei de fabrikant of dat vonden ze in ieder geval.
Ja, dat is al jaren niet meer zo. Hoor. Dat is, volgens mij was de 6, was de dunste iPhone. En sindsdien wordt die elk jaar een piepklein beetje dikker.
En dit jaar ook weer.
En dit jaar ook weer.
Het is wel een beetje tegen de Apple trend in inderdaad.
Ja. Maar dat doen ze dus al een aantal jaar. Maar nu hebben ze naast dat ze het dikker, want de 6S werd dikker door 3D Touch. Hebben ze eruit gesloopt en nu een grotere accu erin. Dus ja, dat is een fijne ontwikkeling. Want heel veel mensen riepen al in de reacties altijd al. Joh, maak die telefoon een stukje dikker en stop er een grotere accu in. Dan ben ik een blij ei. En dat is nu dus ook gebeurd. Dus ik verwacht dat er nu heel veel blije eieren zijn onder iPhone gebruikers.
Maar ik moet zeggen, ik heb hem dus gekocht, daar hebben we het straks wel over. Maar dat was wel het eerste wat mij opviel. Hij is echt merkbaar zwaarder. Want ik had hiervoor een iPhone 7 Plus en die is eigenlijk even groot. Maar het is veel zwaarder. Ja, dus het was toch wel een beetje onprettig in eerste instantie.
Dus er zit een heleboel hardware in een klein volume.
Ja, er is 20 gram of zo bijgekomen. Ik denk dat merendeel gewoon accu is hoor. Wat erbij is gekomen aan gewicht. Maar het was ook het eerste wat mij opviel toen ik hem gewoon van tafel pakte. Wow, dit is wel echt. Ook ten opzichte van andere telefoons is dit wel echt een zware telefoon.
Er is nog een ander ding waar Apple redelijk veel over gepraat heeft. Jarenlang stonden iPhones bekend als: wil je een smartphone met de beste camera, koop gewoon een iPhone. Dat zei niet alleen Apple, maar dat was toch wel een beetje wat de meeste mensen vonden. Toen kwam de inhaalslag van de Android-fabrikanten. Samsung die ging toen heel goed mee. Toen Google. Kwam Google met de eerste Pixel. Ja. Toen dacht Huawei, wij doen ook een duit in het zakje. Die ging ook hele goede dingen doen. En eigenlijk de laatste 2-3 jaar was het helemaal niet meer zo dat je voor de beste foto's bij Apple moest zijn. Moest je eigenlijk bij die andere fabrikanten zijn. En Apple doet ons nu geloven, doet in ieder geval de claim van we're back. We staan weer aan de top. Staan ze dat?
Ja, ze staan aan de top. Maar het is niet zo dat ze de rest helemaal, hoe noem je dat in het Nederlands, uit het water blazen.
Wegvagen,
dat is het niet. Sowieso zijn in de high-end gaat het om nuances en in sommige gevallen ook om smaak. Wat Samsung telefoons vaak doen is iets meer verzadiging in de kleuren toevoegen en iets meer contrast ophogen om te zorgen dat het er wat mooier uitziet, wat deelbaarder misschien ook. Of dat het er mooi uitziet op OLED-schermen. Ik weet niet precies waarom ze die afstelling gebruiken. En dat is gewoon echt een smaakding. Ze hebben natuurlijk wel weer de gebruikservaring van meerdere camera's hebben ze weer prima voor elkaar. Zo gebruiken ze de ultra groothoeklens. Die zit nu op alle nieuwe iPhones en die zagen we al op alle Android telefoons. Maar wat Apple heeft gedaan, wat ik nog niet eerder had gezien, is als je de viewfinder opent, dan zie je dus een deel van de foto die je ook zou kunnen maken met de ultra groothoek. Dus in de randen van de viewfinder zit dan een soort van vaag beeld wat er voor de rest op de foto kan komen. Dus op het moment dat je een landschap fotografeert en je wil die ene molen er ook op hebben, dan zie je dat die ultra groothoek die dus wel heel makkelijk kan pakken. Terwijl de primaire camera dat misschien niet kan. Dat vond ik wel een heel mooi dingetje. En ook op het moment dat je een foto maakt waarbij bijvoorbeeld de horizon een beetje scheef staat. En dat wil je recht zetten. Dan zou je normaal moeten kroppen. Want daar staat scheef. Dus dan moet je het recht zetten. En nu kan die informatie van de tegelijk gemaakte foto met de ultra groothoeklens kan hij gebruiken om die randjes dan in te vullen.
Dat is wel nice.
Zodat je alsnog de hele foto overhoudt en niks eraf hoeft te knippen. Werkt trouwens niet altijd, maar soms wel. En dan is het wel echt heel fijn.
Jeroen, jij zei dus al, je had een 7 Plus.
Ja.
Je hebt dus een paar generaties sprong gemaakt. Je bent daarnaast ook een enthousiaste amateurfotograaf. Dus jij let hier wel op dit soort dingen.
Ik vind camera's heel belangrijk op een smartphone.
Ja. Hoe gevoelsmatig, hoe groot is die stap voor jou tussen jouw en je nieuwe telefoon?
Ja, die is gigantisch inderdaad. En ik moet zeggen dat het is. Ik miste de beeldstabilisatie in de telelens bijvoorbeeld, maar vooral de nachtmodus. Toen Google daarmee uitkwam en Huawei natuurlijk ook wel hele mooie resultaten daarmee liet zien. Toen ben ik met een vriend van mij op pad gegaan in Amsterdam. En ik was echt stik jaloers. Want die iPhone, ja, er zijn wel appjes waar je lange sluittijden kunt gebruiken. En dan moet je een statief gebruiken. Want als je gewoon uit de hand fotografeert, werd het gewoon grotendeels zwarte foto.
Ja.
Niet bruikbaar, niet mooi ook. En nu kun je gewoon uit de hand foto's maken. Ja, dat zijn jullie bij Android ondertussen gewend. Voor iPhone was dat echt iets nieuws. Je behaalt nog steeds de beste resultaten op een statief. Met lange sluittijden. Maar je kunt dus gewoon 3 seconden uit de hand houden. En dat is echt, was voor mij echt een eye-opener. En ook wat ik hoopte. Want anders dan had ik misschien wel gewoon vaarwel moeten zeggen tegen het iPhone-ecosysteem.
Wat ik ook wel mooi vind is dat hij op het moment dat hij suggereert van gebruik de nachtmodus. Dat hij dan een sluitertijd suggereert.
Ja.
Dus hij zegt van je kan het beste dit gebruiken. Maar dat je het ook zelf aan kan passen.
Korter en langer, ja precies.
Ja, op het moment dat je bijvoorbeeld weet dat er beweging gaat komen en dat wil je vastleggen, dan kan je de sluitertijd weer wat omlaag schroeven.
Ja, zoals een bootje die voorbij komt.
Ja, ik vond het wel opvallend, want dat is een niveau van controle die je in Apple's camera-app niet heel vaak hebt. Want dan kun je niet superveel aanpassen. Maar dit wel, en dat fijne toevoeging.
Een kanttekeningetje was dat je kunt hem niet handmatig oproepen. Soms heb je een situatie dat het net te licht is. En dan verschijnt hij gewoon niet.
Ja.
Dan moet je echt op alle punten klikken in de hoop dat hij wel verschijnt. Je kunt het niet forceren.
Of zo.
Ja, precies. Dat denk ik, ik snap het wel voor een gemiddelde gebruiker zijnde. Maar ik zou het graag willen forceren.
Ja, waar ik nog wel benieuwd naar ben. Want ik vind, we hebben nu een soort blik van niet iemand die dit professioneel reviewt. Maar er gewoon echt mee rondloopt. Dus de accuduur, is veel langer, duidelijk. Camera veel beter. Je hebt nu 3 jaar ertussen gewacht. In hoeverre is de smartphone ervaring echt anders? Want je had natuurlijk gewoon iOS en je hebt nog steeds iOS. En we weten dat Apple supersnelle hardware maakt. Het allemaal goed in elkaar zit. Maar heb je nou het idee dat buiten die camera en die accu, dat je daadwerkelijk een ander soort telefoon hebt? Voelt het anders?
Nee. Dat niet per se, nee. Ik heb wel het gevoel dat de stappen vroeger groter waren. Hè? Dus nogmaals, die accu, fantastisch. Ik zal aan het eind van de dag zitten op 75%. Dat heb ik nog nooit gehaald, inderdaad, met een telefoon. De vorige was ik echt op. De camera is echt fantastisch. Maar inderdaad, de rest van het ecosysteem.
Maar gewoon wat je echt de hele dag door doet. WhatsAppen, e-mail checken, browsen. Terwijl je daarmee bezig bent, denk je dan elke keer, ik zit op mijn nieuwe telefoon. Wat is het anders? Of is dat eigenlijk meer van hetzelfde.
Dat is meer van hetzelfde, behalve natuurlijk nu eindelijk een OLED-scherm, wat de vorige natuurlijk voor mij niet had. Dus ik loop in die zin een beetje achter. Maar ook wel minpuntjes, want we hebben nu Face ID, maar geen Touch ID meer. En dat mis ik echt wel. Dus het is niet in alle punten weer een vooruitgang. Maar inderdaad, voor de rest, de algemene ervaring, nee, het is niet dat ik nu denk, ik werk nu 30 keer efficiënter.
Maar nou, dat is toch precies wat we willen eigenlijk. Want we willen dat alle dingen gewoon blijven werken op oude telefoons. Dus dat je met een 3 jaar oude telefoon ook kan WhatsAppen en Instagrammen of wat je dan ook maar op je telefoon wil doen. Dus op het moment dat je dat fabrikanten daar een soort van clean breaks in maken, zeggen van, en nu is het niet meer compatible met wat er voorheen kwam. Ja, dan heb je misschien een grote stap. Maar aan de andere kant laat je dan heel veel mensen achter. Dan kun je niet met die mensen WhatsAppen.
Dit is voor het bedrijf Apple met aandeelhouders. Is natuurlijk niet de goede zaak dat Jeroen zegt, nou, na 3 jaar upgrade ik maar een keer voor de camera, maar eigenlijk verandert niet zo heel erg van mijn smartphone ervaring. Oké, je accu, maar die kun je ook laten vervangen.
Ja, dat
is ook mijn ervaring hoor. Ik bedoel, ik was altijd iemand die elk jaar upgraden en dat nu 2 jaar op rij niet gedaan, dat ik echt vorige keer dacht, slaat nergens op.
Ja.
Dat had ik vorig jaar dus ook, inderdaad.
Heb jij vroeger wel eens vaker dan 1 keer per jaar een telefoon kocht? 1 keer per 2 jaar, maar...
Nee, eigenlijk niet. Maar ik merk wel dat ik ben oudere telefoons gaan kopen. Mijn Pixel 2 XL, op het moment dat ik hem kocht, was hij 16 maanden oud. Hij is nu tegen de 2 jaar. Ik heb een iPhone SE, dus die is nu 3,5 jaar geleden verschenen. Dus ja, dat zijn best wel leeftijden. En dat was iets wat ik me in 2011, 12, 13 niet kon voorstellen. Ik heb een 3,5 jaar oude telefoon, dat ik die nog dagelijks zou gebruiken.
Dat was gigantisch toen.
Ja, dat was veel te groot.
Maar het kan dus nu tegenwoordig, hè? Dat is eigenlijk wel bijzonder, inderdaad. Het voordeel en het nadeel tegelijk bestuit misschien. Maar het is niet meer nodig.
Weet je, de hockeystick, de curve vlakt af.
Ja.
Dus het wordt inderdaad, de verschillen zijn minder groot. Ja, dat is denk ik voor de consument uiteindelijk goed.
Het is helemaal niet erg. Het is precies wat we willen.
Ja. Ja,
en als je een nieuwe telefoon wil, omdat je een betere camera en een betere accuduur wil, wat ik trouwens 2 van de sterkste argumenten vind om een telefoon te kopen, ja, dan kan je dat krijgen.
En gebruik je dat niet, ja, dan kun je prima nu nog een
model kopen. Ja. Andere telefoon. Wat natuurlijk de iPhone release, er wordt 15 oktober, is een Google Hardware event. Van sommige dingen weten we nog niet helemaal precies wat er aangekondigd wordt. Maar we zeiden het al eventjes, de Pixel 4, dat is ongeveer het slechts bewaarde geheim in telecomland, denk ik. We dachten eigenlijk vorig jaar dat de Pixel 3 dat was. Toen dachten we daarna dat de Pixel 3a dat ging zijn.
Ja, ze gaan de kans dat weer over hun eigen record heen.
Ergens toch echt bizar hoeveel er al naar buiten gekomen is over de Pixel 4. Google heeft zelf afbeelding naar buiten gebracht van, we gaan het spelletje maar meespelen. If you can't beat them, join them. We hebben renders gezien. Ik heb metalen dummies gezien waar cases voor gemaakt worden. En dan gewoon, volgens mij, beginnende 2-3 weken geleden, volledige reviews op YouTube.
Ja.
Omdat die telefoons al ergens, in Vietnam is het geval volgens mij, van de vrachtwagengevallen waar, ik weet niet hoe ze daar aankwamen. Heb jij het ooit zo gezien?
Dit vroeg je al jouw jaren
als smartphone-redacteur?
Dit vroeg je een jaar geleden ook. En toen zei ik ook, nee, dit heb ik nog nooit zo erg gezien. Er zijn wel dingen die lekken. Dat is altijd al geweest. Maar in zulke mate is wel extreem. En ja, ik heb gewoon het idee dat Google niet eens meer probeert om dat geheim te bewaren. Ze hebben ook zelf natuurlijk al wat naar buiten gebracht. Ze hebben een render online gezet zelf. In juni was dat al, geloof ik. Vervolgens over Project Soli, dus die radar sensor aan de voorkant, hebben ze ook al dingen naar buiten gebracht. Er staat ook een soort van plaatje van de voorkant half bij. Dus echt geheim houden deden ze zelf ook al niet meer. Dus ja, het lijkt erop alsof ze de handdoek in de ring hebben gegooid en hebben gedacht, ja, ding lekt toch uit. Laten we dan maar gewoon ook zelf dingen publiceren en dan hopen dat we het gesprek een beetje kunnen sturen. En nu blijkt er gewoon dat hij weer overal ligt. Ja, ik ga nu elke keer naar de supermarkt en dan hoop ik gewoon dat hij in de aanbieding is al.
Samen bij een pak wasmiddel.
Ja.
Maar hoe moet het event er straks uit gaan zien dan? Dan gaan ze toch niet, alsof het nieuw is, alles voor het eerst aankondigen?
Ik denk het wel.
Okay. Dat is in ieder geval wat ze vorig jaar ook deden. Ze hebben natuurlijk meer producten. Ze willen allemaal andere dingen ook nog aankondigen. En die zijn niet zo uitgebreid gelekt als deze. Maar ja, telefoons zijn gewoon veel moeilijker geheim te houden.
En het laat voor mij wel zien, is dat het ding al super vroeg klaar is.
Ja.
Want de eerste renders en tekeningen van hoe die achterkant eruit zou zien, stammen volgens mij uit december of januari. Dus toen hadden ze al een design. Die eigen renders waren, wat je zegt, die waren van het begin van de zomer.
Ja, dat ze zelf wel weten 9 maanden van tevoren hoe het eruit ziet, dat is niet zo gek, hè. Dat hoort ook zo, want er zit gewoon een aanlooptijd in de productie. Je moet componenten inkopen, die moeten dan op schaal geproduceerd worden. Google schaal is niet zo indrukwekkend relatief, maar het gaat nog altijd waarschijnlijk wel om 100.000 of miljoenen exemplaren. En dan moet je gewoon tijd voor hebben. Dus dat ze dat op tijd zelf al weten. Maar ik heb echt een paar keer met de Pixel 3a zeker. Maar nu ook weer het idee dat die telefoon inderdaad al ver, ver van tevoren klaar is. Dat ze eigenlijk alleen nog aan de software werken. En ja, dan ligt die telefoon op een gegeven moment op zo verschrikkelijk veel plekken.
Dan is het wachten tot hij op YouTube verschijnt. Want ja. Wel even heel kort door wat we allemaal al weten. Twee modellen, Pixel 4, Pixel 4 XL. Allebei geen notch. Een redelijk dikke rand aan de bovenkant. Waar je of wel of niet helemaal stuk op gaat. daar zijn de meningen over verdeeld. Snapdragon 855, 60 gigram, beginnen bij 64 gig opslag. Twee camera's achterop, een 90 hertz scherm. Face unlock. En dan Motion Sense. Je noemt nog even Project Soli. Een kleine radarmodule waar ze al jaren aan werken. En waarmee je dus over het scherm kan aaien of vegen. Of van een afstandje gebaren kan doen om dingen te bewerkstelligen. Denk jij dat er nog dingen toegevoegd gaan worden aan dit lijstje, de 15e? Of weten we gewoon echt alles op hardwaregebied?
Nou, het probleem is, er is ook een promofilmpje uitgelekt. Waarin bijvoorbeeld een paar van de cameramodus zaten. Dus er zou een astro-modus in zitten waarmee je sterren kan fotograferen. Super tof, wil ik. Dus dat soort dingen. Maar ik denk dat het inderdaad zit in software. Hoe precies de on-device assistant, die ze zelf op Google I.O. hebben aangekondigd voor de Pixel 4. Hoe die precies werkt en wat die allemaal kan en hoe snel die is. Maar ja, het zit wel in de nuances inderdaad. Ik kan me niet voorstellen dat ze nog grote verrassingen echt geheim hebben kunnen houden. Ja, als er zoveel uitlekt, dan is het bijna onmogelijk dat er nog iets groots ergens achter een doek verborgen zit.
Ik hoop bijna voor ze dat het dan in de software zit. Want als ik dit lijstje zo zie, het voelt voor mij persoonlijk heel ongeïnspireerd. En niet zo heel indrukwekkend. Als je puur naar specs kijkt, er is meer van dan wat een telefoon maakt dan alleen maar hardware. Maar ik weet dat veel mensen op de site wel ook zo naar kijken. Snapdragon 855, niet meer de snelste. 6 gigram. Tegenwoordig krijg je 8 gigram bij een pakje boter samen met 128 gig opslag. Die krijg je allebei niet.
Ja.
Alle fabrikanten gaan nu over op 3 of meer camera's. Wide angle, normaal en tele.
Ja.
Google heeft die wide angle niet. Face ID nu opeens doen, terwijl iedereen een in-screen fingerprint. Het voelt bijna alsof ze hier een blauwdruk hadden liggen 2,5 jaar geleden. Die zijn gaan uitwerken. De industrie is allemaal andere dingen gaan doen, maar alsof ze daar niet echt naar gekeken hebben. Hij voelt gewoon een beetje, op basis van wat we weten, komt hij wat ouderwets over, terwijl hij nog niet uit is. Deel jij dat of?
Ja, maar ik kan er ook een argument tegen verzinnen. Namelijk,
heerlijk, kom maar op.
Dat, ik bedoel, heel veel telefoons die lijken sprekend op elkaar. En in Android-land, nu de notch verdwijnt tot een druppel of helemaal weg is, zie je zo'n rand bovenaan nooit meer. Daardoor is er ook geen ruimte voor een Face ID-kopie, om het zo maar te noemen. Een gezichtsherkenning via infrarood. Want daarvoor heb je een brede notch nodig, minimaal, of dus zo'n brede rand. Daardoor kunnen ze Soli inbouwen. Dat doet LG met een 3D-camera, maar ook die heeft gewoon wat ruimte nodig daarboven in het scherm. Kortom, ze maken echt wat andere keuzes dan anderen. En daarmee komt er denk ik dus een high-end keuze bij, die je bij andere fabrikanten echt niet vindt.
En die keuze is dan?
Is dan om niet voor de dunste schermranden te gaan, waardoor je hem ook nog fijn vast kan houden als je aan het gamen bent.
Maar er zou tegenover moeten staan dat de reden dat ze die schermrand hebben, oftewel met je gezicht ontgrendelen en die raden, dat moet dan wel daadwerkelijk meerwaarde bieden.
Ja,
toch?
Je redeneert nu echt al omgekeerd. Zo van, als je een rand hebt, dan moet dat iets bevatten. Terwijl ik probeerde juist te zeggen, er kan ook een ergonomische reden zijn om die rand te hebben. Bovendien zit de bovenkant van het scherm dan niet zo vreselijk hoog als bij andere telefoons. Waardoor je er misschien net iets makkelijker bij kan. Want het is toch wel een belangrijk deel van het scherm. En op het moment dat het helemaal aan de bovenkant van de behuizing zit, is dat misschien iets moeilijker bereikbaar. Dus ook dat zou nog een reden kunnen zijn. Dus je kan inderdaad, ik ben het met je eens, het ziet er ouderwets en ja, het ziet er echt uit alsof ze een paar jaar geleden een plan hebben gemaakt en nooit iemand heeft gezegd, jongens, de tijden zijn aan het veranderen.
Of misschien, iedereen gaat voor een wide-angle camera, kunnen wij, dat is een jaar geleden hadden gezegd, past het nu nog in het proces om dat ding te redesignen, om hier een andere camerasensor erin kwijt te kunnen?
Precies, ja. Dus inderdaad, maar aan de andere kant, je kan dus ook redenen verzinnen. En ik ben heel benieuwd wat ze doen met die camera met telelens. Want nou ja, ik wilde dat nog aan Jeroen vragen eigenlijk, want je hebt ervaring met telelens ook op telefoons. Zo'n camera met 2 keer zoom, is dat iets waarvan je zegt dat is super bruikbaar? Of zit dat meer in de richting van, dat zou je ook kunnen kroppen met een goede primaire sensor?
Nou, Dat zou kunnen als je heel veel megapixels hebt inderdaad. Mm-hmm. Maar nog steeds heb je natuurlijk een iets ander perspectief. Dus voor portretten vind ik zoom heel erg fijn. Ja. Voor ik ben meer van de zoom dan van de grote. Persoonlijk is het natuurlijk heel persoonlijk. Dus ik gebruik die zoomlens al sinds de iPhone 7 Plus continu. Dus ik hou alles dichterbij om het echt daadwerkelijk beter te kunnen zien en lezen en vast te leggen en om composities te maken. Maar bijvoorbeeld ook voor macro is het heel erg interessant. Dus ik zou zelf geen camera, smartphone camera zonder zoomlens.
Jij zou liever een zoomlens hebben dan een ultrawide?
Ja.
Oké.
Okay. Maar wat is dan, want je hebt volgens mij ook cameratest gedaan met meerdere Android telefoons. Je hebt 2 keer, je hebt 3 keer, 5 keer.
Ja.
Wat heeft jouw voorkeur?
Nou ja, dit is dus 2. Het had voor mij ondertussen wel ietsje meer mogen zijn. Voor mij de P30 Pro heeft 5, geloof ik. Maar die heeft wel als nadeel dat hij in 1 keer van, 2, 3, paf, naar 5 gaat.
Ja,
dan is dat voordeel ook weer een beetje weer. Want dan betekent dat je heel groot deel bereik gewoon niet hebt.
Zou je meerdere zoomlenzen moeten hebben?
Precies. Dus dat is een beetje alsof je met een hele grote telelens rondloopt voor vogelfotografie, maar dan zit er eentje dichtbij en dan kun je dus niks.
Ja.
Dus dat is ook niet ideaal. Maar ja, misschien volgend jaar nog een 4e lens erbij met nog een 2e teleafstand.
Die telefoons worden toch steeds groter. Maar ja. Arnoud, ik hecht altijd wel waarde aan jouw analyses.
Gelukkig.
Dus ik ga jou leg mij uit, want ik ben het spoor een beetje bijster. Wat denk jij dat Google wilt bereiken met die high-end pixels? Want ik weet het niet meer zo goed. Want aan de ene kant zeiden ze toen ze van Nexus naar Pixel gingen. Dus een eigen naam, eigen brand, eigen team erop zetten. We gaan de markt betreden. Aan de andere kant, dan in Amerika gaan ze alleen maar met 1 carrier gingen ze dan bundelen. Dus dan heb je al minder bereik. Hij is nog steeds niet in Nederland te koop. Dus ze zijn het ook heel klein aan het houden. En dan zien we ook weer eigenlijk dat als ze met zo'n mid-range pixel komen, wat een beetje op die oude Nexus leek, dat het relatief veel beter doet. Dus heb jij enig idee, wat is intern bij Google de reden om met dit ding überhaupt door te gaan? Dat ze al een versie 4 hebben.
Nou, ik heb daar niet echt een heel goed idee van. Als ik eerlijk ben.
Ik kondig hem helemaal aan. Nu komt de analyse van Arnoud.
Nee, wat ik vond de Pixel 3a, want daar refereer je naar. Dat telefoon van €400 met de camera van ongeveer de Pixel 3 of de Pixel 2, net hoe je het ziet. Vond ik een sterke zet als in ze wilden kennelijk wel snel wat verkopen realiseren en wat groei bewerkstelligen. Dan is dat een manier. Je verkoopt de telefoon. Maar ook daar is weer, zeg maar, waar ze op hebben bespaard is. Dingen als de processor, geheugen, opslag. Op dat soort dingen zijn ze allemaal wat lopen beknibbelen, maar niet op de camera. Dus dan heb je een andere keuze in de midrange. En zeg je van, ik wil de beste camera. Nou, dan kan je naar de Pixel 3a. Maar wil je een snellere telefoon, dan heb je die keuze ook in die prijsklasse. Want er zijn ook gewoon telefoons met een Snapdragon 855. En een slootgeheugen en genoeg opslag voor alles wat je wil. Die zijn er ook gewoon in die prijsklasse te koop. Dus en in de high-end lijken ze ook een soort van alternatief te willen bieden. Dus
en het alternatief is dan, we hebben niet de nieuwste hardware, maar je krijgt wel de slimste software.
Ja, en je krijgt de camera en componenten die je nog niet ergens anders ziet, als in de camera software en de componenten als Soli, waarmee ze toch weer iets anders doen en iets anders neerzetten. Dus ik zoek het meer daarin. De Nexus telefoons waren altijd, dit is voor ontwikkelaars en om een soort voorbeeld te geven voor waar het heen zou kunnen gaan. En ik zie Pixels eigenlijk nog steeds wel een beetje zo. Zo van, met camera's kun je hierheen. Als je meer met software doet, dan bereik je meer. Dat was het voorbeeld afgelopen jaren. En nu zag je al wat fabrikanten spelen met die gebarenbesturing. LG heeft dat gedaan. Huawei heeft het op de Mate 30 gezet. Maar dat werkt allemaal via de camera. Nu komt er dus een radar in. Heel benieuwd wat daar precies de bedoeling van is, ook op de lange termijn. Zeg maar, is dit echt een alternatieve manier van een telefoon bedienen? Is dit de manier waarop je een telefoon veilig kan bedienen in de auto? Zou ook zomaar kunnen, dat je door de hele interface kan gaan of andere dingen kan doen. Maar ik denk, ik zie het echt op die manier. Ze lijken echt niet het plan te hebben om een hele grote speler te worden op Android-vlak of op smartphone-vlak überhaupt. Ze willen echt een ecosysteem hebben van Google-apparaten. Maar ja, ze lijken niet interesse te hebben om echt een marktleider te worden of doel te hebben om heel erg veel te groeien.
Behalve dan als je het ze vraagt, letterlijk op de man af, is dat letterlijk wat ze zeggen, wat ze wel willen. Dat vind ik zo gek, want ik was op I.O. en ik sprak met Rick Osterloh, die zeg maar de hardware-divisie leidt. En ik stel hem deze vraag ook. En dan is het antwoord wat ze geven, is ja. We're in for the long haul. We willen een grote speler worden. We willen heel veel met hardware doen. Heel veel mensen bereiken. Maar net zoals jij zegt, ik kan dat niet helemaal matchen met
nee.
wat ze doen. Over 2 weken weten wij meer. Dan is het Google Hardware Event geweest met Pixels, met nieuwe Nest producten, wat de home dingen zijn, met een laptop als het goed is. Dus dan kunnen we daar nog wel even op terugkomen. Dan nog even de sneak peek. We hebben nog wat dingen op de rol staan voor op de site. Sowieso, Jordi zei de vorige keer al, we hebben PES gehad. E-football.
Pro Evolution Soccer, e-football.
Ik ben de naam al kwijt, het is gewoon PES. Dus dan volgt natuurlijk daarna ook FIFA. Fruitborduren. Nee, eigenlijk terugkijken naar de podcast met Sim over de hoge framerates. En met Joris hebben we daar ook nog 2 verhalen over de hele wereld van framerates en tv. Die komen eraan. We kijken nog naar wat AMD Navi kaarten. En ik heb nog een ander leuk dingetje. Niet voor iets op de site. Maar we zijn natuurlijk 21.
Ja.
Als je deze podcast via de feed binnenhengelt, heb je waarschijnlijk onze interview met Femme, Daniel en Floris gehoord. En we hebben om te vieren dat we 21 zijn een leuk feestje. Dat is zaterdag 5 oktober in de Undercurrent in Amsterdam-Noord. Daar zijn de kaarten voor in de verkoop. Het idee is gewoon eigenlijk de tofste house party, tofste huisfeestje ooit. Dus we gaan alles doen op gaminggebied en techgebied. We zijn een playlist gezamenlijk aan het samenstellen met hele slechte muziek of goede muziek. Het is mooi, je het ziet uit 1998, jaar van de oprichting.
Ik heb hem dus naar de Moam toe, heb ik die playlist aangezet in de auto. We zaten met 3-4 collega's. En het is dus gewoon echt, het is een hele leuke playlist. Sorry, het is echt heel leuk.
Nee, dus dat gaan we daar opzetten. Ja. Dus van alles wat. Kaartjes zijn €15. Maar voor jullie, de trouwe podcastluisteraar, hebben we een kleine actie. Dus ik heb even geregeld dat we een kortingscode konden krijgen. Dit is zeer beperkte voorraad. Dus als je dit nu hoort, parkeer je auto op een parkeerplaats of stap uit de trein of pak je telefoon erbij. maar in ieder geval, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als je gaat naar tweakers.net/21, dan kun je daar op kaartje kopen klikken. En dan kun je de kortingscode invullen. En als je dan invult Tweakers Podcast, kun je een gratis kaartje bemachtigen.
Hoofdletters, spaties.
Allemaal aan elkaar. Dus tweakers.net/21 en dan de checkout code Tweakers Podcast, 1 woord.
Allemaal kleine letters.
Ja, allemaal kleine letters. We hebben een kleine voorraad aan die dingen. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. En misschien zien we je gezellig zaterdag daar rondlopen. Arnoud, jij bent er.
Ja, ik ben er zeker.
Ik kijk even naar Jeroen. Kun jij erbij zijn?
Niet erbij zijn.
Nee, ik ben er. We zijn heel veel mensen van de redactie. Mensen van development. Dus als je al wat langer op Tweakers komt, dan hebben we bekende gezichten. En het gaat gewoon heel leuk worden, denk ik.
Dat denk ik ook. Ik verheug me er ontzettend op.
En nou, misschien kunnen we daar nog even kort naar terugblikken in de volgende aflevering. Want deze is alweer op zijn einde. Dankjewel Jeroen.
Graag gedaan.
Dankjewel Arnoud.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren. We horen je feedback heel erg graag in de reacties, het forum of via podcast@tweakers.net. En tot de volgende keer.
Doei.